1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Namelijk bij vers 7 waren wij, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot reinheid, zou je dan zeggen. En in plaats daarvan staat er dan maar tot heiligmaking. Want reinheid en heiliging, of reiniging en heiliging, zijn nou eenmaal begrippen die door elkaar gebruikt worden. Ik denk heel de Bijbel door, maar in ieder geval in het Nieuwe Testament, specifiek bij de Paulinische brieven. Het is natuurlijk niet hetzelfde, maar heiligmaking houdt in inderdaad reiniging. En reinigmaking is noodzakelijk voor heiligmaking. Want het is, men zegt wel eens, heiligmaking betekent apart zetten. Dan moet ik u zeggen, nou, dat is eigenlijk meer de betekenis van het begrip reinigen. Onttrekken aan, dan wel ontdoen van de onreinheid, om zo te zeggen, van de wereld. Dan wel de missers van de wereld. Of hoe je dat maar noemen moet, want u weet hoe het in de wereld is. Daar is alles krom. En komt nooit goed. Het is altijd net ernaast. Het zit altijd net mis. Dat, je kunt je er ergeren of niet, je kunt eraan wennen of niet, maar mis blijft het. Tegenwoordig is de neiging om eraan te wennen te zeggen, dat hoort nu helemaal zo. Dat er van alles fout is. Nou, dat hoort helemaal niet zo. Maar toe maar. Maar u weet hoe het is. Als in het Oude Testament de dingen onder de wet dus, de wet die een illustratie is van enzovoorts. Als onder het Oude Testament dus onder de wet dingen gewijd moeten worden aan de dienst van God, want dat is wat heiligmaking is, dan worden ze gereinigd. Hoe dan ook. Mensen, dingen, wat het maar is. En dat is met ons ook zo. Want ook wij, en dan citeer ik maar weer eens Hebreeën 9 vers 14. Wij worden gereinigd. Onze harten worden gereinigd van een kwaad geweten. Ja, daar kun je ook al moeilijkheden over krijgen, over dat soort dingen. Maar goed. Onze harten worden gereinigd van een kwaad geweten. Niet omdat dat een doel is in zichzelf, maar er staat meteen achter om de levende God te dienen. Daar is dat voor. En u weet, ik ben vaak cynisch. Dat vind ik wel makkelijk om dingen uit te leggen namelijk. Om te voorkomen dat wij God zouden dienen, wordt ons de schuld aangepraat. Zodat we geen rein geweten hebben. Hebben we nog? Harten gereinigd van een kwaad geweten onder leven. Dat is wat de Heer aan ons zou doen. Harten reinigen van een kwaad geweten onder levende God te dienen. En om te voorkomen dat we God zouden dienen, wordt ons dus langs andere weg een kwaad geweten aangepraat, schuld aangepraat enzovoort. Wordt ons gewezen op onze tekortkomingen. En bovendien de tekortkomingen van de kerk als zodanig, zodat het nu eerst gecollecteerd moet worden. En uiteindelijk onthaart dat in, want het is vandaag van het jaar het Lutherjaar, die waar, hebben ze mij verteld. Uiteindelijk onthaart dat in, dat zodra het muntje in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Zo was het rijmpje toch. Het was wat lang geleden, dus ik weet het niet helemaal precies meer. Maar zoiets was het wel, ja. Je kunt je zaligheid afkopen. Af en toe heb je dat nooit. Af en toe krijg je van die brieven over je e-mail. Krijg je brieven van iemand die je niet kent. En dat is dan iemand van die ten dode is opgeschreven. Die schat hemeltje rijk is. Of althans over kapitalen kan beschikken. En nu toch zijn schulden wil verrekenen met de schepper. Of hoe dat maar heten mag enzovoorts. En daarom heeft hij jou dan uitgegeven? Heb je dat nooit? Of komt dat omdat of komt dat omdat wij een stichting hebben met iets met Bijbel erin en zo? En dan ligt er een miljoentje of 10. Van de week had ik er weer een. Ligt er een miljoentje of 10 te wachten. En of je dan maar even contact wil opnemen enzovoort.
Even geld overmaken.
Nou ja, ik weet wel hoe dat werkt. Dus het is gewoon delete, delete. Ik vind het wel komisch, dat soort dingen. Maar het altijd het idee van iemand heeft wat goed te maken... en dat is de reden waarom hij geld gaat weggeven. Zo gaat dat. Daarom zijn die kerkelijke instituten van oudsher altijd schathemeltje rijk geweest. Hoe het nu is, weet ik niet, maar het was wel zo. Voor mensen die een plek in de hemel willen kopen en dan afrekenen bij het plaatselijke kerkgenootschap. Wat daar bijzonder op prijs gesteld wordt overigens. Er komen zelden klachten over. Maar goed. Maar zoiets, hè, men schijnt het te moeten te kunnen afkopen. Maar hoe dan ook, onreinheid en heiligmaking zijn begrippen die bij elkaar horen. En wij worden gereinigd, onze harten worden gereinigd van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Met andere woorden, de Heer maakt ons bekwaam voor de dienst onder het nieuwe verbond. Dat is dan weer 2 Korinthe 3, waar het weer zo staat. Maar goed, het is algemene bijbelse en meer specifiek natuurlijk actuele nieuwtestamentische waarheid waaruit wij nou eenmaal zouden leven. Dit is ook hier aan de orde, al staat het voor de gelegenheid weer eens met andere termen die misschien wat minder snel duidelijk zijn. Maar toch, daar gaat het over. Heiligmaking wil dus zeggen dienst aan God. Ik meen dat we het vorige keer wel uitgebreid genoeg besproken hebben. Wijding aan de dienst aan God. Daar zullen wij voor beloond worden. Loon voor ontvangen, dat is het tweede deel van dit hoofdstuk. Dat is trouwens ook de strekking van wat onze broeder gelezen heeft in inleidende woorden uit 1 Korinthe 15. Uiteraard, hè. Het hele verhaal over de opstanding in het algemeen en de opname in het bijzonder eindigt dus ook inderdaad met zo dan, broeders, zijn standvastig, onbewegelijk of wat er maar staat. Altijd overvloedig in het werk des Heer, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Punt. Einde van het hoofdstuk. Want daarheen zijn wij onderweg en dat is wat hier feitelijk ook uiteengezet wordt. Want die heiligmaking moet noodzakelijk uitlopen in wat hier inderdaad beschreven wordt als de opname van de gemeente. Dat is immers het woord dat gesuggereerd wordt in vers 17. Opgenomen, de Heere tegemoet in de lucht. Waarover dus later meer, maar zover zijn we nog niet. Dus terug naar vers 7, God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Elders staat dan, laat ons dan afleggen alles wat ons wellicht omringt en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Dat was Hebreeën 12. Nog andere plaatsen staat ook, leg dan af enzovoort. Dat is Colossense 3, zoek de dingen die boven zijn en leg dan af aangaande de oude mens, de vorige wandel enzovoorts. Hè. Of afgelegd hebbende, het een en ander ontvangt met zachtmoedigheid, Jacobus 1, het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Daar gaat het feitelijk over, ook hier. Het is altijd een bewuste keuze maken. Veel meer kun je daar niet aan doen. Want indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 1 Johannes 1, vers 8. Hé, die ken ik uit mijn hoofd. Ja. Nou, dat weet ik omdat het staat tussen vers 7 en 9. Daar zit het eigenlijk in. Hè. Daar staat dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonde. En indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Gaat het inderdaad over precies hetzelfde, namelijk over het tegenwoordige werk van Christus. Want zo begon ik met Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw gewetens reinigen van dode werk om de levende God te dienen. Hier heet het niet het bloed van Christus. Hier heet het de Heilige Geest. En mocht u vragen naar het verschil, dan moet ik me aansluiten bij de woorden die ik ooit kreeg van een student op de Evangelische Bijbelschool in de tijd, joh, dat is lang geleden. En toen ik vroeg, wat is het verschil? En iemand zei toen, ik ben vergeten wie het was. Iemand zei toen, je schrijft het anders. En dat vond ik een goed antwoord eigenlijk. Die heb ik erin gehouden. Dus nu ook, wat is het verschil tussen het bloed van Christus en de Heilige Geest? Je schrijft het anders. Want bloed is geest, het is namelijk leven. Eventueel ook woord. Die is iets moeilijker, maar woord is ook leven. En bloed, u wordt geacht bloed niet te zien, dat weet u toch, hè? Als u het wel ziet, is er al wat mee mis. Ja, nee, dat is zo. Bloed wordt u geacht niet te zien. Want als je, zolang je het niet ziet, is het waarschijnlijk gewoon aan het werk. Hè? Ja. In ons lichaam namelijk. En wat doet het? Een voedende, maar tegelijkertijd ook een reinigende werking. En dat is wat de geest ook doet aan ons, een voedende en reinigende werking. En waar die voedende en reinigende werking plaatsvindt, spreken wij over leven. En zodra ergens het leven uit verdwijnt, en eventueel dat bloed dus zichtbaar wordt, maar dan al geen bloed meer is eigenlijk, daar zie je meteen de ontbinding toeslaan, het verderf toeslaan. Ik zei ontbinding, was net één stap te ver, maar die zal ik dan ook uitleggen. Want leven is namelijk gemeenschap. Heeft men band van doen. En als leven weg is, vallen de dingen dus uit elkaar, logischerwijs. Dat is wat verderf is. Dat is wat ontbinding is, maar dat is ook wat zonde is trouwens. Dat is ook verbroken gemeenschap. Het is mis. Het zijn allemaal begrippen. Je moet ze kennen, die begrippen. Maar als je ze kent, dan weet je, dat zijn allemaal synoniemen. Het gaat allemaal over hetzelfde. Kijk, wat hier staat is dit. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Dat begrip heiligmaking wordt hier natuurlijk niet geïntroduceerd. Want dat was al, in ieder geval al in vers 3. Dus we hebben het al over gehad. En in vers 4... dat er nu van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer enzovoort. Zijn leven namelijk, dan wel zijn lichaam. Want God, vers 7, heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Zal dan die verwerpt, ja, dit of dat, weet je veel, die verwerpt, die... het voorgaande, ja. Zo dan, die verwerpt geen mens, maar God. Want dit is de wil van God. Uw heiligmaking, letterlijk, vers 3. En als je die heiligmaking dus verwerpt, dan verwerp je God. Dat is eigenlijk ook het antwoord op de vraag die wel eens komt van, ja, maar als we uit genade leven en niet meer onder de wet zijn, dan mag je dus alles, dan kun je alles zomaar doen. Het antwoord is, ja, dat is zo, ja. Dat is trouwens een domme vraag, dus ik krijg ook een dom antwoord. Ja, dat kan, ja, als je dat wil, ja, goed begrepen. Als je dat graag wil, is het, dat kan, niemand houdt je tegen, ik niet tenminste, echt niet. Integendeel, ik doe wel een paar stappen opzij, ik geef je wel de ruimte. Ik ben wel weg. Ja. Ja, misschien. Weet je niet. Ja, ik zie wel, heet het dan, hè. Ja, dat kan allemaal. Maar dat is niet je roeping. En dat is ook niet de wil van God. Want hij reinigt wel je geweten, maar niet omdat je er geen last meer van zou hebben als zodanig, maar om de levende God te dienen. Voor die heiligmaking. Zie? Kortom, heiligmaking. Zodan die dit verwerpt, die verwerpt daarmee niet een mens die deze dingen heeft uitgedacht. Er lopen de zat rond trouwens tegenwoordig die ons komen vertellen wat nu weer de wil van God is. Het schijnt nodig te zijn omdat God nog alles van wil verandert. Ja. Je weet wat God vandaag wil en wat God vandaag zoekt. Dat is de moderne prediking. Nou ja, moderne prediking. Dat is altijd geweest, dit soort prediking. Omdat het idee is dat God steeds van gedachten verandert. En dat is weer omdat men de werkelijke wil van God niet kent, dan wel verworpen heeft. Dit is de wil van God, u heilig maken. Ja. Die dit verwerpt, die verwerpt niet een mens, maar die verwerpt God. Hoezo? Nou ja, God die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Dat we kunnen zijn, die verwerpt niet de mens, maar die verwerpt God, omdat God namelijk zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Lees hem 3 keer, dan komen de vragen erover. Lees hem 3 keer. Want je hebt nou een antwoord op de vraag, wat doet de Heilige Geest eigenlijk? Waar is het werk van de Heilige Geest opgericht? Op onze heiligmaking dus. Ja. En als je dus die heiligmaking verwerpt, verwerp je dus die geest die God ons heeft gegeven. Daarmee verwerp je dus God. Die ook, en nou lees ik dus precies wat er staat, God die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Er staat meteen van de verwijzingen onder, ja. Ik zou eens na moeten kijken. Ga ik ook even doen. Maar ik zoek meteen andere op, denk ik. In Romeinen 1, en dan roep ik altijd meteen, dat is Romeinen, dat is de eerste brief in het Nieuwe Testament, de meest basale die je hebben kunt. In Romeinen 1, nog het eerste hoofdstuk ook, vers 4, dan ben je nog eigenlijk helemaal niet aan die brief toe, dan zit je nog in de inleidende woorden enzovoorts. Zit je eigenlijk nog in het briefhoofd, dat er wel een heel lange is, maar zo maar weer. Maar in Romeinen 1, daar gaat het immers over het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Dan heb ik vers 1 tot en met 4 samengevat. Maar van die Zoon, uit vers 3... die naar het vlees inderdaad is uit het zaad van David. Hetgeen betekent uiteraard dat hij de vervulling brengt van de belofte aan David. Maar die Zoon van God, want daar gaat het over, het evangelie van God, vers 1, van zijn Zoon, vers 3, die inderdaad langs een andere lijn van afstamming, om zo te zeggen, uit David is. Die Zoon, die is krachtelijk, vers 4, die krachtelijk bewezen is te zijn. Je soms vraagt je af hoe moeilijk je dingen kunt zeggen. En in dit geval moet ik u zeggen, nou, men heeft het ook heel wat moeilijker gemaakt dan wat er precies staat. Omdat men niet gelooft wat er precies staat. Want wat er staat is, die krachtelijk gesteld is tot Zoon van God. Maar ja, dat gelooft men niet. Dat mag men niet geloven, want dat is in strijd met de leer van de drie-enigheid. Want daarin is de Zoon niet aangesteld, maar is hij van eeuwigheid tot eeuwigheid altijd al de Zoon, niet geboren, niet geschapen of wat dan ook. Hoe je dat maar zeggen moet, men bedoelde, hij was altijd al. En hij is altijd al, en hij zal altijd al zijn, en wat het maar was. En dat kun je wel beweren, maar dat kan je niet van toepassing brengen op het begrip zoon. Dat hij altijd was, ja, dat kan wel wezen, maar dat moet je niet zoon noemen, want dan heb je een groot probleem. Hij is gesteld tot zoon. Hij die altijd was, de eeuwige Jehovah, is gesteld tot zoon van God. Zoals hij gesteld is tot zoon van David. Dat is, ja. Ja, dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Sorry, hier staat het ook, maar hier heeft men het wegverteld. Kom ik zo op terug. Voor de rest zou ik in de gauwigheid en uit het hoofd zomaar à l'improviste moeten verwijzen naar Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En er staat, God heeft toch, zegt God, heb mijn zoon gesteld over Zion. Of gezalfd, hoe je het maar vertalen wil. Over Zion, de berg mijner heiligheid. En heeft gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dus ergens in de Heilse geschiedenis was er een dag, dan wel zou er een dag zijn. Maar een datum, heden. Zo'n woord betekent ook wat hoor, heden. Een bepaalde dag, aujourd'hui, de dag van heden, ja. Heden heb ik u gegenereerd, dat is een bepaalde datum. En in elk geval, hoe dan ook, Handelingen 13, in Handelingen 13 is Paulus aan het woord in Antiochië en zegt dat dat vervuld is geworden in de dag van de opstanding van Christus. Nou ja, in evangelische kring, dan vroeger althans, tegenwoordig wordt dat allemaal genegeerd. Er komt geen Bijbel meer aan te pas. Tegenwoordig lopen er allemaal mensen rond die zich verbeelden dat ze profeten zijn, zodat alles wat ze zeggen automatisch onfeilbaar is, zoals van de paus in Rome. Alleen van hem geloven ze het niet. Maar toen maar weer. Maar vroeger hadden we nog een Bijbel, toen we nog evangelisch waren, zal ik maar zeggen. En er werd zo'n schriftgedeelte. Ik zou het u kunnen laten lezen, eventueel. Niet vandaag, maar daar heb ik geen tijd voor. Maar dan werd zo'n schriftgedeelte als Handelingen 13, werd dan gezegd, ja, God heeft die belofte vervuld, die woorden zijn vervuld, toen hij de Heer Jezus verwekte uit de dood. En dan zeggen we, ja, hier worden de woorden van Psalm 2 toegepast op de Heer Jezus. Maar dat neemt niet weg dat hij natuurlijk altijd al enzovoorts. En dan wordt die specifieke waarheid toch afgezwakt door hem te veralgemeniseren. Om te zeggen, nou ja, hij was altijd al de zoon, maar bij die gelegenheid van zijn opstanding werd het alsnog even specifiek bevestigd en zo klets je daar dan uit. En dat is sowieso zijn theologie. Dan, dat u dat weet. Dat is een leuke verhaal, maar het is natuurlijk een beetje flauwekul. Hè? Men heeft moeten wachten op de verschijning van die zoon. Nou ja, de verschijning, de aanstelling. En het is gebeurd in zijn opstanding. De hele Hebreeënbrief hangt daar trouwens aan. Aan die uitspraak, niet alleen Handelingen 13. De hele Hebreeënbrief hangt daaraan. Namelijk aan die tekst, Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En aan die parallele tekst in die andere psalm. Dat wil zeggen, ik bedoel 110 vers 1 en 4. Namelijk, zit aan mijn rechterhand en gij zijt hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daar staat dus ook een datum voor. Moet ooit een keer gebeurd zijn. Nou, daar gaat het over. Hij is gesteld tot zoon. Waarom ook niet? Want zoonstelling is een woord dat de vertalers weliswaar niet kenden. Ja, dat zeg ik ook een beetje raar, maar dat woord hadden ze uit moeten vinden. Toen zij die uitdrukking moesten vertalen, met name die uit het Nieuwe Testament natuurlijk. En toen is het helaas geworden aanneming tot kinderen. Je voelt aan de terminologie hoe zwak zoiets is. Want ik noem het, het is natuurlijk ook fout, maar ik vind het ook zwak. De sterke woorden die er staan luiden, nou, het is maar één woord trouwens. Zoonstelling. En zoonstelling, dat begrip, misschien niet het woord al, maar het begrip, kennen wij vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel. Dat wil zeggen vanaf sinds Genesis. Daar gaat het allemaal over, dat is over zoonstelling. Wie wordt de zoon, wie wordt de erfgenaam? En in de theologie heeft men dat al eeuwen geleden, 700 jaar geleden, afgeschaft via, ook in Turkije is dat gebeurd trouwens, maar in Nicea, ja. hebben ze dat afgeschaft via de leer van de drie-eenheid. En in laatste instantie is het hele idee van zoonstelling afgeschaft in de verlichting van de zogeheten Franse revolutie en hoe dat maar heet mag. Want het idee dat de mens iets zou zijn of iets zou krijgen op grond van erfrecht, op grond van zijn geboorte dus, ja, dat mag niet meer, hè. En toen heeft men de successierechten uitgevonden. En al, hè? Nee, dat meen ik, dat is zo. Dat is gewoon geschiedenis. Ja, cultuurgeschiedenis kun je moeilijk zeggen. Hoezo cultuur? Maar zoiets, dat is echt waar, heeft men allemaal afgeschaft. Daarom zie je de koning altijd in burger lopen. Dat in tegenstelling tot Sinterklaas. Die kost ons nog veel meer. Nou ja, laat maar zitten. Die krachtelijk orizo. Orizo is einde. Van horizon. Einder. Orizo. Het betekent de bestemming in de zin van het einde, het doel. Vastleggen, bepalen. En niet maar van tevoren, want dan wordt het pro-horizo. Dat is in Efeze 1 bijvoorbeeld. Waar staat dat wij tevoren, pro, tevoren, verordineerd, dat is orizo, zijn tot zoonstelling. En hier staat gewoon orizo, die krachtelijk gesteld is, aangesteld is, vast, einde bepaald en vervuld. Die krachtelijk gesteld is te zijn de zoon van God, want zonen worden nou eenmaal aangesteld. Of wat er maar voor woorden voor zijn. En dat geldt voor ons ook, wij zijn kinderen Gods, geroepen tot zoonstelling, heet het dan. Elders heet het inderdaad zo'n aanneming. In bijvoorbeeld Hebreeën, even nadenken, Hebreeën 12 meen ik. Dat hij kastijdt een iegelijke zoon die hij aanneemt, staat er dan. Maar er komt allemaal hetzelfde in, zijn verschillende woorden voor hetzelfde ding. En hier is het orizo. Iemand zijn positie wijzen, dit is het, klaar. Einde van het proces. Die krachtelijk verordineerd is te zijn de zoon van God. En dat naar, voor mijn part, in overeenstemming met. Dat had ook dan nog kunnen zijn op grond van, als het iets sterker moest. Naar de geest der heiligmaking. En datzelfde wordt herhaald, naar de geest der heiligmaking. Met de woorden, uit de opstanding der doden. Want naar betekent zoveel als in overeenstemming met. Staat af en toe boven een lied in onze bundel ook. Naar, of vrij naar. En dan is zo'n lied of zo'n melodie geïnspireerd op een andere die al bestond. Nou ja, die andere hebben ze verbasterd, die wist niemand meer. En achteraf blijkt dan dat waar het vandaan komt. Hè. Wat hoorde ik nou van de week? Hoorde ik een lied van wie was het nou ook alweer? Van zo'n iets klassieks op de radio. Hé, die ken ik. Dat de. Ik ben het nou weer kwijt. Dat is van Sibelius, geloof ik. En wij zingen daar. Ik geloof niet dat het in onze bundel staat, maar wij hebben daar teksten op. Enzovoorts. Dan is iets gejat, hè. Net zo goed als het bekende volkslied Altijd is Kortjakje ziek. Dat komt ook ergens uit de klassieke literatuur. De tekst niet, maar de muziek wel. Ja. Ik weet niet welke hoor, dat kan ik allemaal niet onthouden. Toen maar. Maar die krachtelijk bewezen is te zijn naar, dus naar in overeenstemming met. Dat wil zeggen volgens, dat kan ook nog. Parallel aan, in overeenstemming met, naar de geest. Let op dat de geest heet geest der heiligmaking, want zo kom ik bij dit vers nu, hè. De geest heet geest der waarheid, heet ook soms gewoon heilige geest, maar nu heet het geest der heiligmaking, veronderstellend, dus nee, suggererend, dan wel implicerend, dat het werk is van de geest. Wat doet de geest? Heilig maken. De geest der heiligmaking. Toch? En dan nog een keer, uit de opstanding der doden en maar uit ook in het Nederlands heeft de betekenis van op grond van. Voortkomend uit. In de zin van hieruit volgt. En dus op grond van. Dat is normale betekenis, niet alleen van het Grieks, maar ook van de Nederlandse term. Want Christus, die Zoon van God, is gesteld tot Zoon van God in en door en ter gelegenheid van en vanwege zijn opstanding uit de dood. Hoezo? Nou, toen ontving hij die geest, leven, geest der heiligmaking. Hoezo geest der heiligmaking? Nou ja, dat is Romeinen 6, bijvoorbeeld. Waar staat dat Christus is opgewekt uit de doden tot heerlijkheid des vaders, 6 vers 4 van Romeinen. Dat wil zeggen om de vader te verheerlijken. Voor dat doel is hij opgewekt uit de dood. Maar dat is toch de essentie van heiligmaking, dat men gewijd wordt aan de dienst van God, tot heerlijkheid Gods dus. En bovendien staat het er nog achter, namelijk, opdat gelijke wijze Christus uit de doden opgewekt is, tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dus tot heerlijkheid des vaders komt overeen met in nieuwheid des levens wandelen. Dat wil zeggen, dan wordt dat nieuwe leven gewandeld, maar het nieuwe leven heet ook Heilige Geest. Of gewoon geest, eventueel. Dat is een leven dat er is tot heerlijkheid Gods. En als die te abstract is, dan wordt die concreet in. Het is een nieuw leven, opdat daarin en daardoor God verheerlijkt zal worden. Actief. Dat wil zeggen, in zijn dienst dus. En dan weer terug naar Romeinen 1. Hij is krachtelijk gesteld om te zijn de Zoon van God. Naar de geest der heiligmaking. Want vergis u niet, uitstorting van de Heilige Geest is in de praktijk niks anders dan opstanding uit de dood. En dat is, dat is Handelingen 2, waar dat praktisch wordt toegepast. Ik weet niet, het is nog even geen Pinksteren. We krijgen eerst nog de Elfsteden, toch? Jawel. Maar op de Pinksterdag las Petrus ter inleiding van zijn toespraak. Ik vind hem altijd prachtig. Mede omdat ik er zelf ook wel wat poosje mee geworsteld heb, hoor. Van, wat doet die man toch raar? Dan is het Pinksteren. En dan, dat was natuurlijk nog niet een echt christelijke traditie, dus vooruit. En dan begint hij zijn toespraak met een schriftlezing, dat weet je, want dat is gebruikelijk altijd geweest. Nu niet meer natuurlijk, maar neemt te veel tijd, want zo'n preek mag niet langer duren dan 7 minuten, dus dan heb je geen tijd om nog wat uit je Bijbel te lezen, toch? Wij beginnen met een schriftlezing uit Joël 2. Of all places. Joël 2. Die profetie, die gaat feitelijk, Joël 2 gaat eigenlijk over Gog en Magog en de ondergang van de Joodse staat en de verwoesting van Jeruzalem. En op zijn minst over sprinkhanen. Alsof het nog niet erg genoeg was, ook nog over sprinkhanen. Allemaal dat soort dingen. En daar staat ook, het zal zijn in de laatste dagen, dan zal men vreemde gezichten zien. Vandaar dat sinds de verkiezing van Trump, waar nu allemaal weten dat we leven in de laatste dagen. Om maar even aansluiten bij de woorden van onze broeder. Zoiets. Voor mij is het bewijs dat we al 2000 jaar in de laatste dagen leven. Maar toch maar weer. Zal zijn in de laatste dagen. En dan staat er, en dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En dat waren er maar 12. In Handelingen, toch? 2. Nou ja, misschien een paar meer, dat weten we niet helemaal zeker, maar vooruit. En daarna houdt hij een toespraak en dan komt hij helemaal niet op Joël 2 terug. Helemaal niks, geen enkel woord erover. Sterker nog, onderweg sleept hij allerlei andere schriftplaatsen aan uit het Oude Testament, waaronder Psalm 16 natuurlijk, die van gij hebt mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgegeven om verderving te zien, gij hebt mij de weg des levens bereid, enzovoort, dat soort dingen. Over de opstanding der doden is hij toch iets dichter bij huis, zou je denken, maar wat moet hij in vredesnaam met Joël 2? Het zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitstorten. En er zijn boeken over geschreven, over die kwestie. Namelijk over de vraag of Petrus eigenlijk wel wist waar hij het over had. En als en degene die het ertoe brengen om daar boeken over te schrijven, die zonder uitzondering, bij mijn weten, beweren allemaal dat Petrus dus inderdaad niet wist waarover hij het had. Of althans, hij dacht dat hij het wist, maar dat bleek achteraf een vergissing. Of hij wist het wel, maar God heeft zijn plan geweigerd. God heeft zijn plan gewijzigd en dus zat Petrus ernaast. Achteraf, retrospectief. Daar moet je een paar plechtige woorden bij gebruiken om het theologisch verantwoord te houden. Daar heeft me in die kringen trouwens voor doorgeleerd, dus vooruit. En met succes, want zo werken die dingen dan. Want Joël 2, zeg maar, dan moet nog vervuld worden in de toekomst. Oh ja? Daar klopt allemaal niks van, hoor. In werkelijkheid, het is waar Petrus over spreekt. Die zegt aan het eind van zijn toespraak, God heeft dit, of Christus heeft dit uitgestort, wat gij nu ziet en hoort. Hij zegt, God heeft beloofd om zijn geest uit te storten op alle vlees, en daar is hij mee begonnen. Want er staat toch niet in Joël dat het van de ene dag op de andere dag van toepassing is en vervuld zal worden aan alle mensen. Hij zou zijn geest uitstorten op alle vlees. Maar als dat één voor één gaat, komt wel eens lang duren. Nou ja, en ik roep dus, God is ermee begonnen, doet het nog steeds. Als vandaag iemand tot geloof komt, dan ontvangt hij die Heilige Geest. Dan wordt diezelfde geest op die persoon in kwestie uitgestort. En dat blijft zo tot de jongste dag aan toe eigenlijk. Dat blijft gewoon zo. Zolang mensen tot geloof komen, worden ze wedergeboren, omdat men leeft na de opstanding van Christus en het idee is dat die beloofde Heilige Geest weliswaar zou uitgestort worden op alle vlees, maar dan toch de eerste die die geest zou ontvangen, zou dan toch de eerste zijn, in de zin van de eerstgeborene. En daarom was het wachten op deze man... die God daartoe inmiddels gesteld heeft toen hij hem uit de dood heeft opgewekt. Dat was Handelingen 17. De middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, is 1 Timotheus, meen ik. Kortom, daar was het wachten op en dat is wat Peter zegt. God heeft dit, zijn geest uitgestort op de Heer Jezus en hem dus uit de dood opgewekt daarmee. Want je geeft hem leven en dan staat hij dus op. En die eerste, Christus, heeft dit uitgestort dat gij inmiddels, dat vertalen ze altijd met nu, en terecht, maar vooruit, maar het is inmiddels, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want in werkelijkheid, die uitstorting van de geest vond niet plaats op Pinksteren, maar op Pasen. De opstanding van Christus. Daar gaat het toch over in die hele toespraak. En niet alleen daar, hè. Ook in de psalmen en zeker ook in de profeten kom je het idee tegen van die geest die de Heer zou geven, waarmee hij iemand zou zalven. Dat is dus Christus, de Messias. En dat zijn allemaal profetieën feitelijk over zijn opstanding uit de dood. Hoewel je het ook kunt lezen als profetie over de uitstorting van de Heilige Geest. Maar het is precies hetzelfde. Echt wel? Nou ja, dat is wat hier ook staat. Je moet iets verder ook als een argument daarvoor beschouwen, hè? Die krachtelijk aangesteld is om te zijn de zoon van God. En dat in overeenstemming met de geest der heiligmaking, kortom op grond van de opstanding der doden. Waarvan hij dan de eerste is, namelijk Jezus Christus, onze Heer. Hij ontving die geest en is daarmee geheiligd tot de dienst van God. Bovendien, hij is de eerste die die geest ontving en geheiligd geworden is. En voor zover dienaren van God priesters zijn, is hij dus als eerste de hoge priester. Nou ja, en aangezien onze Heer niet uit Levi gesproten is, maar uit Juda, waarop het Levitisch priesterschap niet van toepassing is, of dat van Aaron, is hij dus inderdaad hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar dat was Hebreeën 7. Zie je? Ja, en Psalm 110, vers 4. Hij zei priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Elders heet het weer gewoon, 1 Korinthe 15 ook, de eersteling, degene die ontslapen zijn, enzovoorts. Eersteling in de opstanding der doden, en zo verder. Maar het gaat over die geest die een mens bekwaam maakt om God te dienen. Daarom heet hij niet maar de Heilige Geest, let even op, de Heilige Geest. Heilige is een bijvoeglijk naamwoord bij geest. En mijn klassieke verhaal is, als je dat bijvoeglijk naamwoord wil beklemtonen, dan verander je dat woord in een zelfstandig naamwoord, en dan is de uitdrukking dus meteen geest der heiligmaking. Of gewoon heiliging, maar voor de duidelijkheid dan heiligmaking. Geest der heiligmaking. In die uitdrukking ligt dus altijd de klemtoon op dat tweede woord. Heb je dat? Dat is het. Het is die man hemels koninkrijk, dus koninkrijk der hemelen. Met de nadruk op dat woord. Daarom is het een zelfstandig naamwoord geworden. Hè? Ja. En hier geest der heiligmaking. Van doen hebben het met de opstanding der doden. Nou ja, daar heeft onze broeder uit 1 Korinthe 15 over gelezen. Over precies diezelfde gedachtegang daar in 1 Korinthe 15. Maar hier in 1 Thessalonicenzen vinden we dat uiteraard ook precies hetzelfde idee. Niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Dat is tot wedergeboorte feitelijk, maar tot wijding aan de dienst aan God. En wie dat verwerpt, die daarvan niks weten wil, vers 8 van 1 Thessalonicenzen 4, verwerpt daarmee God, omdat namelijk God ons zijn geest en heiligmaking. Maar het heet nu gewoon Heilige Geest. Die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Zodat je ziet dat ook als men deze dingen verwerpt, dan nog heeft men de Heilige Geest ontvangen. He? Nou ja, dat wist u waarschijnlijk, maar ja. Je hebt zo'n leer die zegt, ja, je komt tot geloof en dan word je wedergeboren. En dan moet je daarna nog de Heilige Geest ontvangen. Is dat nog niet gebeurd? Spreek je al in tonnen? Doe je al gek? Nee, doe je nog niet gek? Zwaai al met vlaggen, dat is niet gek. Oh, dan moet je de geest nog ontvangen. Zal ik je de handen opleggen? Of weet ik veel. Of door elkaar schudden. Of een klap geven op je voorhoofd, zodat je achterover valt. Het schijnt duidelijk het werk van de geest schijnt te zijn. Vallen. In mijn Bijbel niet hoor. Nee, ik neem die dingen. Ik ben er niet subtiel in dat soort dingen. Want ik vind het God geklaagd. Dat is niet wat de geest richt mensen op. En God zegt tegen de mens, sta op en niet ga liggen. Of zoiets. Ja. Ja. Toen er ooit mensen allemaal omvielen, dat waren zijn vijanden. moet een komisch gezicht zijn geweest. Ja. Ja. In gedachten hoor ik die wapens rammelen, weet je wel. Die harnas en wat er is. Ja, dat doe maar. Nee, God geeft zijn geest om ons leven te maken, om ons te heiligen, ons bekwaam te maken tot zijn dienst. Men lezen 2 Korinthe, ik meen het echt wat ik nu zeg, men lezen 2 Korinthe 3, waar wij bekwaam zijn, staat er, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Dat is toch heiliging? God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet des vleeses, maar des geestes. Een nieuw verbond des geestes. Dat is dienst aan God onder het nieuwe verbond. En dat is de werking feitelijk van de Heilige Geest. Uiteraard. Maar ik zal u nog een paar schriftplaatsen noemen. In dit verband. Nou ja, we waren in Romeinen. Ik zou in Romeinen nog moeten noemen. In elk geval Romeinen hoofdstuk 8. Omdat het zo'n simpel, duidelijk vers is. En daarom heeft het ook weer te lijden gehad. Want zo gaat dat dan. Romeinen 8, vers 14. Vanaf ongeveer vers 4 van Romeinen 8 schrijft de apostel over de geest, de werking van de geest. Wij zouden niet naar het vlees wandelen, vers 4, maar naar de geest. Naar. In overeenstemming met de geest die in ons zou werken. Het heet ook een bedenken in de eerste plaats des geestes. In vers 5 en 6. Want het bedenken des vleeses, dat wil zeggen wat het vlees allemaal bedenkt, dat is de dood. Maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Leven en vrede zijn twee woorden die kenmerkend zijn voor het nieuwe verbond. Op grond van opstanding, namelijk leven, eeuwig leven. En het heet het verbond des vredes, immers. Vers 7, het vleeselijk bedenken is vijandschap tegen God, omdat het zich niet onderwerpt aan Gods onderwijs. En kan dat ook niet. Want die in het vlees zijn, vers 8, kunnen Goden niet behagen. En u weet, de wet is een bediening des vleeses, daarmee kan men Goden niet behagen. Maar wij leven onder een bediening des geestes en des levens. Dat is weer 2 Korinthe 3. Men lezen 2 Korinthe 3. Zoals gezegd. En dan staat hier. Doch, vers 9. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Als tenminste. Zo anders. Ja, ik zeg anders. Als tenminste. Maar dat, ook dat is een idiomatische uitdrukking waar je niet te lang over moet nadenken. Zo anders als inderdaad de geest Gods in u woont. Als je tenminste wedergeboren bent dus. Dat staat erachter, want er staat maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En ik hoop niet dat u de neiging krijgt om ineens de klemtoon te verschuiven naar Christus. In dit vers. In dit vers. Want dan ben je de draad kwijt. Want het is. Het gaat over de geest van God die in u woont. En dan staat er niet ineens. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft. Alsof dat wat anders zou zijn. En dan ben je de weg kwijt, hè. Waar het nou juist om gaat. Is dat de geest van God dezelfde is als de geest van Christus. En die zou in ons wonen. En mocht dat niet het geval zijn, dan komen wij hem niet toe. Dan zijn we niet van hem. Nou, zijn we niet wedergeboren. Ik bedoel, via geboorte, via dat hele proces, wordt immers leven en al wat daarbij hoort, doorgegeven. Heel eigenaardig verschijnsel overigens. En hoe het werkt, heb ik geen idee van. Maar toen maar. Maar het heeft iets met genen te maken, ja. Maar, en dus als wij uit God geboren zijn, dan hebben we dus het leven van God ontvangen. Daarmee zijn we van hem, want het is zijn leven. Ook dat is afgeschaft. Het idee namelijk dat kinderen de kinderen zijn van hun ouders. En dat ouders rechten op hun kinderen kunnen laten gelden. En dat kinderen beschouwd moeten worden als bezit van hun ouders. Waarom niet? Ze hebben ze zelf gemaakt. Ze hebben hun eigen leven erin geplant. Dan ben je er ook verantwoordelijk voor. En als die kinderen kattenkwaad uithalen, weet ik veel, een slechte natuur hebben. Ja, dat is je eigen schuld. Dus heb je zelf doorgegeven. Je moet er ook wat aan doen. Je bent er verantwoordelijk voor. Hè? Nou, in ieder geval lange tijd. En aangezien we dat niet meer kunnen verantwoorden, hebben we de leeftijd van minderjarigheid steeds verder naar beneden gebracht. Want we willen er zo gauw mogelijk vanaf, want we kunnen daarvoor niet verantwoordelijkheid dragen. We voelden ze trouwens ook niet meer op. Dat mag niet meer. Want autoriteit hadden we toch over, dat heet verlichting. Autoriteit hadden we toch afgeschaft. Dus kinderen moeten het zelf maar uitzoeken. Mogen alles. Ja, dan moeten ze maar zo snel mogelijk volwassen verklaard worden. Het ergste is, dan krijgen ze stemrecht. En dan krijg je dus... daar hadden we het al over. Nou, toen we, ja, zoiets. Nou ja, Clinton dan? Tjo, er was nogal een alternatief, zeg. Dat is het probleem. Want met die verlichting heeft men ook de democratie ingevoerd. Tenminste, zoals wij hem kennen, dat is niet de Griekse, zoals men abusievelijk leert. En nou zitten we ermee. Want het komt nooit meer goed, hè? Het komt echt nooit meer goed. Dat is ook de bedoeling, trouwens, dat het nooit meer goed komt. Want God heeft in onze bedeling duurt wat lang, heb ik u dat wel eens verteld? Onze bedeling duurt wat lang, maar dat komt omdat God nog het een en ander te bewijzen heeft voor de eeuwigheid. En een van de dingen is dat hij bewijst dat democratie niet werkt. En dat als je de macht en de beslissingen overlaat aan het volk, dan krijg je gedoe over waar de bonnetjes gebleven zijn. Enzovoort. Hè? En zo krijg je dus nooit een fatsoenlijke minister van justitie, veiligheid of hoe het maar heet. Maar. Want wie wil nou daar de verantwoordelijkheid dragen? Hè? Gaat echt niet werken. En over Trump hadden we het al. Ja. Maar goed. Indien de geest van God in u woont, maar zo iemand de geest van Christus, wat hetzelfde is, niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, waarna de eerste vraag is, waar is het woord geest gebleven? En het antwoord is, dat kun je missen. Want de geest is God, en de geest van God is God, en de geest van Christus is God. Of gewoon, de geest is Christus, de geest van God is Christus. En dus, de geest van Christus is Christus in de laatste instantie. En indien Christus in uw lieden is, dat is hetzelfde als de geest. Zal ik u nog eens wat klassieks vertellen? Klassiek orthodox. Klassiek orthodox. Inleiding tot de Bijbel. Brief aan de Colossenzen. De brief aan de Colossenzen is de meest geestelijke brief. De meest abstracte. De meest hoogdravende. De meest geestelijke brief van alle brieven in het Nieuwe Testament. Dus één probleem. Het woord geest komt er niet in voor. Waarom niet? Ja. Het is nergens voor nodig. Je vindt Christus daar. Want de geest is Christus. Heb je dat? Die daarmee veel concreter overkomt dan in de term geest. Waar de term geest staat voor de onzienlijke Christus. De onzinnelijke God, de werking van de onzinnelijke, enzovoorts. Dat hij onzinnelijk is, dat weten we wel, en Colossenzen ook. Er staat gewoon, geen punt, hij is boven. En dus zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, enzovoorts. Hebben we die nog? Nou goed. Indien Christus, Romeinen 8 vers 10, indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, niet zonden, dat staat er niet, althans, dat is een fout, zonde om der zonde wil. Het lichaam is namelijk dood voor de zonde, om de zonde, zondige natuur, om de zonde als zodanig, het ding, te dienen, want het is gestorven officieel. Maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Dat wil zeggen, opdat men de gerechtigheid zou dienen. Dus Romeinen 6. Ja. Stel uw leden tot wapenen der gerechtigheid. En daarmee het nieuwe verbond, en daarmee Christus. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, hoezo die Jezus uit de doden opgewekt heeft. Ik bedoel, het is natuurlijk de geest van God, want het was God die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Maar waarom staat het er zo? Indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont. Omdat Jezus de eerste was die die geest ontving. De geest van God. En God gaf die geest aan Jezus toen die dood was. En die stond dus op uit de dood en werd levend gemaakt door diezelfde geest. En indien diezelfde geest, waardoor Jezus opstond uit de dood, die Jezus ontving en waardoor hij opstond uit de dood, indien diezelfde geest in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt hebben. Leuk, hè? Dan wordt Jezus vervangen door Christus. Want Jezus werd de Christus in zijn opstanding. Niet dat je dat met zo'n vers bewijst, maar je illustreert het dan toch in ieder geval. En dat is de enige verklaring voor die gedachtegang, hè? Indien die geest in u woont, zo zal hij die dit gedaan heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Door zijn geest die in u woont. En let op dat er niets staat, zo zal hij ook uw dode lichamen levend maken. Want dat is misschien wel zo. En u weet, hoe zin dan verder gaat, toch? Dat is misschien, want ik wil er geen discussie over losmaken nu. Dat is misschien wel zo, maar dat staat er niet. Hier niet tenminste. Hier staat, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, en die was dood, ook uw sterfelijke lichamen levend maken. En ik moet u toch met grote klem zeggen, sterfelijke lichamen leven. Nog. Sterfelijke lichamen zijn nog niet dood. Sterfelijke lichamen, daar moeten we het mee doen. In dit leven. En die zouden levend gemaakt worden. Dat wil zeggen, voordat wij in het graf liggen reeds, worden wij opgewekt en ontvangen wij die geest. En dat onderscheidt ons dan ook van al die oud-testamentische gelovigen, die in hun leven nooit die geest ontvingen, in de zin van dat ze wedergeboren werden. In de zin van dat de geest in hen woonde. Soms wel door hen werkte. Inderdaad, al was het maar door de profeten. En bijvoorbeeld, Saul is altijd een goed voorbeeld. Via Saul, maar die geest week dan toch van hem. En dat staat er ook, hè. Nou goed. Kortom, wij worden levend. Als wij tot geloof komen, worden wij wedergeboren. Dan ontvangen wij dus de Heilige Geest. Want we worden namelijk uit de geest geboren. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. Dus wij ontvangen die geest. En dat heet de geest der heiligmaking. En die zou een werk in ons doen, zodat wij daardoor geestelijk zouden leven en niet vleeselijk. En dat is het volgende vers. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien je naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Dat is gewoon de werking van de dood in onze levens. Dat is de tragiek van de mens. De tragiek van de mens is dit. Hij is jong, hij weet niks, hij is dom, hij is leeg. Hij wordt als een holvat geboren. En hij, dan wordt hij naar school gestuurd, want hij moet toch vooral een heleboel leren. En valt zwaar tegen in de praktijk. Die moest snel aan voorbij aan het onderwijs. Maar hij moet wat leren. In de praktijk is zo dat de mensen pas als hij van school is wat gaat leren. Vandaar dat heel wat mensen op school blijven hangen een leven lang. Maar dat terzijde. Maar goed, in de praktische leven leren wij van alles. In de praktijk. Zo is dat. Dan doe je ervaring op enzovoort. En dan... En dan ga je iets uitproberen, dan heb je plannen, je ideeën over hoe je iets moet. En dat blijkt dan allemaal toch weer fout af te lopen. En wat je dan leert onderweg, is dat je je leven lang al aan het sterven was en aan het verderf onderhevig was. Want je hebt je leven lang bewezen dat wat je ook onderneemt, het is een kwestie van, er komt iets en er groeit iets en daarna is alles ineens weer over. Er hoeft maar weinig te gebeuren, dan komt er een lawine of zo. En dan ben je schat hemeltje rijk. En dan, maar ja, dan ga je een keer skiën. Wat je dan ook kunt permitteren. En dan... daar hebben we voorbeelden genoeg van bij de hand. En soms worden hele dorpen en steden weggevaagd. En zo gaan die dingen. Je gaat cd's verkopen, heb ik ook gedaan. Denk ik, word schat hemeltje rijk. Maar ja... Daarna lopen je vrouwen bij je weg en daarna krijg je kanker en dan ga je dood. En dat was dan de Free Record Shop. Maar om maar eens wat te noemen, dat gaat vanzelf een keer fout. Hè? Ik heb er nog een paar bij de hand, zo. Maar goed, laat me zitten. Maar dat is misschien niet helemaal de fraaie voorbeelden, maar zo gaat het wel. En dat is ook wat de Bijbel ervan zegt, hè? Zo is het leven nu eenmaal onderweg leer dat niets hier blijvend is. En daarom zongen we het lied ook maar vast. Zie? Wanneer je door het vlees leeft, zult gij sterven. Breekt allemaal af. Het waren andere tijden. Daar hebben ze weer een televisieprogramma van gemaakt, hè? Van andere tijden. Hoe dat vroeger allemaal ging en hoe dat vroeger allemaal was. En dat was toen leuk. Leek het althans. Ja, dat is allemaal voorbij. En het is ook niet meer mogelijk zo. En dat blijft tot Sintje. Tenminste, blijft het zo doorgaan. Dat is het. Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood. Want vlees en lichaam. Vlees zit in het lichaam. Dat is één geheel. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood. En daar dus afscheid van neemt, want dat is wat doden, het werkwoord doden is. Losmaken van, ontbinden. Indien gij de werkingen des lichaams dood, dan moet je een kluizenaar worden. En dan ga je over tot zelfkastijding enzovoorts. Dat willen de demonen ook, vandaar dat heel wat mensen zich daarmee bezighouden met zelfkastijding. Ja. Ja, dat is een psychische stoornis, zegt men dan. Ja, oké. Maar het is een karikatuur van de natuurlijke mens in het algemeen. Die is altijd bezig zichzelf te kastijden en het leven moeilijk te maken. Want waarom zou je het makkelijk doen als het moeilijk kan? Moesten wel vroeger leren, toen we nog in militaire dienst moesten. Zal ik maar zeggen, zoiets... Nou, indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, maar indien gij door de geest leeft, maar dan heet het de werkingen des lichaams dood. Want leven naar de geest heeft gevolgen voor de werkingen des lichaams. Zie? En men zou zich niet richten op het doden van de werkingen des lichaams, maar men zou zich, dan kan je net zo goed boeddhist worden, die hebben daar ook een hobby van gemaakt. Maar dat is nog steeds de dood van de oude mens, het verderf, en het uiteindelijke resultaat is het nirwana, het niets. Mij zeiden ze dat het de hemel betekent. Nee, het betekent het niets. De ledigheid. Ja. Maar daar zijn we niet naar onderweg. Wij zouden door de geest leven en daarmee de werkingen des lichaams doden. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Dat is dus het leven met hoofdletter L. Zoals het lied zegt. Vers 14. Want zoveel als er door de geest Gods leven. Dat is het woord wat je zou verwachten. Het heet eerst bedenkingen. Bedenking des vlees, bedenking des geestes. In de versen die we zojuist gehad hebben, heet het leven. Niet naar het vlees leven, maar naar de geest leven. Want zoveel als er door de geest leven. Maar nou staat er ineens geleid worden. Want dat is hoe dat gaat, hè. Men kan hem ook in andere vorm lezen. Dan wordt het zoveel als er zich door de geest laten leiden. Want het punt is dat de verantwoordelijkheid voor het een en ander wel degelijk bij ons gelegd wordt, hè. Indien gij naar de geest leeft, dat wil zeggen, dat is onze keuze. Dat is de strekking uiteraard van zo'n hoofdstuk, van de hele pericoop feitelijk. Zoveel als we door de geest God geleid worden, want die geest leidt ons dan. Dat is toch weer het achterliggende idee van dat het praktische leven ergens naartoe zou moeten leiden. Op een of andere wijze zit dat in de mens. Dat wil zeggen, dat doet hij op in zijn jeugd. Dat is waarschijnlijk ook nuttig. Maar de andere kant is dat je op een gegeven moment daar vanaf moet, hè? Ik bedoel, je moet wat worden, maar op een gegeven moment ben je dat dan, en dan moet er gedonder afgelopen wezen. Dan ben je wat, en dan als het goed is, blijf je dan wat. Maar dat hebben we afgeschaft, want we hebben een filosofie ontwikkeld. Dat is ook de verlichting geweest. Allemaal dezelfde tijd. 250 jaar geleden ongeveer. We hebben een filosofie ontwikkeld dat we altijd onderweg zijn. En dat het altijd nog wat moet worden. Dus we zijn per definitie nu ontevreden. De filosofie dringt dat aan ons op. Want we zijn aan het evolueren. Want uit die tijd stamt ook de evolutieleer uiteraard. En zijn we onderweg. En dan moeten we naar een toekomst. Bouwen aan een toekomst. Dat is een moderne vondst, hoor. Bouwen aan een toekomst. Waar is het ding dan? Waar we aan bouwen? Dat is het niet. Hoe kan je daar aan bouwen? Ik bedoel, het is wartaal. En u weet waar ze wartaal hebben uitgevonden. In Babel. Jazeker. Ja. Het is allemaal gauwens, allemaal idee, fix, enzovoorts. Wat had ik van de week? Van de week hadden ze het over de opwarming van de aarde en over Trump. Natuurlijk. Nou goed, over de opwarming van de aarde en dat wat daar gedaan moest worden. En die Amerikaan, die trekt zich daar blijkbaar niks van aan. Of althans, die weet ik veel, maar die krijgen ze niet mee. Want ja, alles, nou goed. Die man die moet ten val gebracht worden. Dus wat ze maar tegen hem kunnen inbrengen, wordt ingebracht. Dat is een komisch verschijnsel. Je ziet hoe de media werken. Maar ja, een man moet ten val gebracht worden. Maar ze hebben eerst de fout gemaakt door niet te kunnen vaststellen dat die man waarschijnlijk gekozen zal worden. Dat was tegen iedereen's gedachtegang in. Toen was iedereen geschokt. Ik begrijp daar nooit van. Dan heb je de grote leidslieden in de wereld en die zien dat niet eens aankomen. Hoezo leidslieden? Ik heb daar helemaal geen begrip voor. Voor die lui. Maar goed, wat ging over de opwarming van de aarde. En toen kwam er iemand in beeld die dan thuis achter zijn computer in zijn lensje zit. En dan krijg je zo'n vaag beeld met zo'n vertekende kop. En een stem erop die je nauwelijks verstaan kunt. Dat heet vooruitgang allemaal. dat je dat goed kunt zien en volgen. Ah, wat een armoe allemaal. En die zit dan te vertellen, ja, maar dat zijn wetenschappelijke feiten. Dat is een wetenschappelijk aangetoond feit dat de aarde opwarmt en zo. Daar kun je niet omheen. Het feit is zo goed als, als dat de aarde rond is en draait om de zon en dat soort dingen. Ah. En dat laatste, dat is toch een wetenschappelijk feit. Nou, hij had... Hij krijgt mij niet mee, dat begrijpt u, hè? De dwaasheid van de wetenschap die van de aarde een hemellichaam gemaakt heeft. En dat om de zon laat draaien. Dat is dan wetenschap. En diezelfde wetenschap zegt dan dat de aarde opwarmt en dat het onze schuld is. En dat we de aarde moeten redden. In de zin van, wij moeten de wereld redden. Die lui denken echt dat ze God zijn, hoor. En ze brengen de aarde terug tot zo'n polletje. En daar moeten wij dan voor zorgen. Jee, wat een kapsones. Man, het is niet te geloven. Dat zijn vleeselijke gedachten. Als niemand, als daar de rem afgaat, omdat men God heeft weggezet en zich ontdaan heeft van normen en waarden, dan slaat de volslagen gekte toe. Dan weten ze niet eens meer het verschil tussen man en vrouw. Hoezo normen en waarden? Niet meer tussen zwart en wit. Het is toch niet te geloven, dat soort dingen. Nou ja. En de huwelijk hebben ze afgeschaft, maar dat heb ik je al vaker verteld. Hè? Dat is al jaren geleden gebeurd. Nee, het woord niet, daar kom je niet vanaf. Daar hebben ze iets anders voor ingevuld enzovoort. Maar het is natuurlijk in werkelijkheid afgeschaft. Of we weten niet meer wat het is. En dat laatste is in elk geval zo. Zo gaan dat, in zo'n wereld leven wij. Zie? En dus ja, als je door de geest wil laten leiden, dan kom je toch wel een beetje op grote afstand te staan van de wereld als zodanig. Maar ja, zo is het. Het is onze wereld ook niet. Ze zijn gewoon helemaal gek. Maar indien zoveel als het door de geest gaat, leven, die worden geleid naar een toekomst. En wat de wereld betreft, die heeft alleen vandaag. En die heeft geen toekomst waaraan gebouwd kan worden. Die heeft geen richting. Als je geen normen en waarden meer hebt, en dan heb je ook toch geen richtinggevoel meer, dan weet je toch niet eens meer wat links en rechts is, of boven en beneden enzovoorts. Dat ligt allemaal door elkaar. En ik bedoel dat ook natuurlijk in hoge mate overdrachtelijk. Je heeft alleen maar vandaag. Maar er is wel zo'n toekomst, maar die heeft God ons geopenbaard. Althans, dat doet hij. En dat is waar het hier over gaat. Want diezelfde geest waardoor wij geleid worden, heet natuurlijk bij andere gelegenheid de geest der waarheid. En wat hij zou doen, is ons leiden in heel de waarheid. Dat is Johannes 14, 15, 16, zoiets. Alle drie waarschijnlijk, maar daar staat het, hè? De geest der waarheid. Die zal u in heel de waarheid leiden, want ik heb u nog veel meer te zeggen, maar dat kunt u nu niet dragen, maar ik zal de Vader bidden. Hij zal u zenden, geest der waarheid, en die zal u in heel de waarheid leiden. En hier staat, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, worden dus geleid in de waarheid, in de zin van dat God tot ons spreekt, die nog een heleboel tot ons te zeggen had en dat via zijn geest zou doen, volgens die uiteenzetting in het Johannes Evangelie. En waar brengt ons dat? Wat brengt ons dat? Maar beter, waar brengt hij ons dan? Waar leidt dat toe? Nou, naar onze zoonstelling, want dat is feitelijk wat er staat. Er staat, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Niet kinderen, maar zonen, volwassenen. En zonen worden gesteld, zoals u weet. En bovendien het woordje zijn, zou ik maar vertalen met worden. Dat is in al die oude talen, en vele moderne talen ook trouwens, hetzelfde. Die worden, Zonegas. Terwijl ze geleid worden, zijn ze bezig zonen te worden. En zijn dus onderweg naar de zoonstelling. Want tegen dat ze zonen zijn, zullen ze ook tot zonen gesteld worden. Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der, en daar staat het woord, zoonstelling. Door welke wij roepen, Abba, het Hebreeuwse woord moet ons verwijzen naar de oudtestamentische omstandigheden rond de zoonstelling, uiteraard. Door welke wij roepen, Abba, namelijk vader, enzovoorts. En dan lees ik weer 1 Thessalonicense 4. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. En wie dit verwerpt, die verwerpt niet de mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. En ik hoop dat die samenhang nu dan wel duidelijk is. Dat is de werking van de geest die ons heilig maakt en die ons als geheiligden bekwaam maakt voor de dienst aan God. Niet alleen nu, terwijl we nog in het vlees zijn, maar in het bijzonder naar de toekomst toe. Hè? Naar de openbaring van zijn koninkrijk en heerlijkheid. En vervolgens lees ik met u Efeze 1. Efeze 1 vers 13. In welken, dat wil zeggen in Christus, uit het voorgaande vers. In welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid, dat wil zeggen het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. Kortom, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, in dat woord der waarheid, het evangelie uw zaligheid, uiteraard. In welke gij zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. En we hadden het over over God die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. En het was de Geest die ons heilig zou maken, dan wel de Geest der heiligmaking. En hier heet het de Heilige Geest der belofte. Heb je het weer? Belofte is een zelfstandig naamwoord. Maar wij zouden het in modern Nederlands zo nooit schrijven. Dat wil zeggen, niet met een zelfstandig naamwoord. Dan wordt het gewoon weer terug een bijvoeglijk naamwoord. Dan wordt het namelijk de beloofde Heilige Geest. Maar nu wordt dat begrip dat het beloofd is, wordt beklemtoond. En heet het dus de Heilige Geest der belofte. Zo van, de Heilige Geest die beloofd was. En dat is precies de strekking van Petrus' uiteenzetting in Handelingen 2. God heeft die geest beloofd, bijvoorbeeld in Joël 2, de laatste vers, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En daarna beëindigt hij zijn toespraak met, hij heeft dit uitgestort dat gij nu, inmiddels betekende dat gij inmiddels ziet en hoort. Het was beloofd, het is in overeenstemming met het werk, met het plan, met de belofte van God. En door die Heilige Geest, die dan elders weer heet de Geest der Heiligmaking, door die Heilige Geest zijn wij verzegeld geworden, staat er. En een zegel is een soort garantie. Ja, een merk waarmee iets gewaarmerkt wordt. Dat het waar is, dat het echt is, dat het betrouwbaar is, enzovoorts. Vandaar dat je vroeger bij de minste of geringste kwitantie, dan moest er een zegel opgeplakt worden. Dat heb ik nooit begrepen, hoezo zegel? Dat waren de dingetjes, die moest je gewoon kopen, enzovoorts. Maar ja, maar dat gedoe met een echt zegel, dat is ook weer zo wat. Met zegellak, en dan een stempel. Maar ik weet wel, mijn vader had in zijn bureau laar zegellak liggen. Ik geloof niet dat hij het ooit gebruikt heeft. Of hij moet er een ander doel voor gehad hebben. Van die rode staven van Talens. Of een zegelring. En dan met een ring, met een zuiverring. Ja, dan moet je de spul warm stoken. En dan, terwijl het nog warm is, stempel inzetten. En dat was het dan. Ik heb de spul. Ik geloof dat ik het nu heb weggegooid. Want ik gebruik het weer ergens anders voor. Maar het heet nog steeds zegellak. Maar het is een heel gedoe. En dan heb je nog van die actes waaraan een zegel hangt, zal ik maar zeggen. Dan hangt er een draadje aan enzovoorts. En dan heb je nog het zegel, een loodje heet dat, aan je gasmeter of zo. Die is dan gesloten met een metaaldraad en dit kan je niet openmaken, want er zit een zegel op. Je kan het openmaken, maar dan kun je niet meer ongedaan maken. Dus vooruit maar weer. Maar een zegel, het is een waarmerk. In de Bijbel vind je dat een graf verzegeld wordt. Ik meen dat ook de leeuwenkuil, maar ja, dat is een graf. Dat is als graf bedoeld geweest. Verzegeld werd in de dagen van Daniel. Zo van, het zit dicht en er kan niemand uit of in. En het wordt bewaakt door degene wie een zegel daarop staat, zal ik maar zeggen. Je kent in Openbaring 144.000 verzegelden. Die hebben een zegel aan hun voorhoofden. De naam des Heren. Stempel erop. Dat is het dan eigenlijk, hè. Stempel erop, eigendom. En een garantie. En de geest heet hier, van de geest staat, wij zijn verzegeld geworden met de geest die beloofd is. Dat wil zeggen, de geest is de garantie voor, voor wat? Voor die erfenis die waarheen we onder, voor die zoonstelling. Dat staat er namelijk, want er staat, gij zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was. De Geest namelijk die het onderpand is, maar dat is wat een zegel nou een keer is, die het onderpand is, dat is ook de garantie dus, hè. Die het onderpand is van onze erfenis. En dat is zo tot de verkregene verlossing, of anders totdat wij de verlossing verkrijgen, of hoe dat ook maar zij, totdat we de erfenis krijgen, of zoiets, hè. Want daarheen zijn we onderweg. Na de zoonstelling namelijk, maar dat stond ook trouwens al in vers 5, Efeze 1 vers 5, waar staat, we zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. En deze pericoop eindigt met dat we hebben de Heilige Geest die beloofd was ontvangen. Dat wil zeggen, we zijn daarmee of daardoor verzegeld, want die garandeert ons onze erfenis. Hoe dan? Nou ja, die geest brengt ons daar. En daarom heet het geest der heiligmaking. En hij heet woord der waarheid, omdat we nu eenmaal geheiligd dan wel gereinigd worden door het woord van God. Dus wat het woord doet. En om in dit leven wat te worden, werden wij naar school gejaagd en dan moesten we de armpjes over elkaar hebben en luisteren. En dan kwam het woord tot ons. Frontaal. Iemand heeft me uitgelegd dat het zo heet. Maar toen maar. Maar dat is wat het is, zo worden wij gevormd en opgevoed. En daarom heeft men dat afgeschaft, omdat men niet wil dat wij gevormd of opgevoed worden. Nee. Men heeft uitgedacht dat wat in de mens zit, moet er dan maar vanzelf uitkomen. Maar het punt is, wat in de mens zit, is niet goed. Dat is het probleem. En eigenlijk, wat in de mens zit, is niks. Want de mens is een hol vat, naar Bijbelse maatstaven. En eventueel uit de mens, uit het hart komen voort. Dus zou je gedacht zijn wat een zooi daaruit komt. En daarom moet er eerst wat goeds ingepompt worden. Dat is het verhaal. Ja, dat heeft men allemaal afgeschaft. Het is allemaal in strijd met de moderne opvattingen. Die heette dan weer links, dus ik ben een rechtse rakker om die reden. Toch? En waarschijnlijk extreem ook nog. Ja, en ik hoop gevaarlijk ook nog. Maar ja, toch maar. Ik kan het ook niet helpen. Dit zijn Bijbelse normen en waarden. Waar niks vreemds aan is, overigens. Maar goed, dan hebben we hier, dan hebben we ook, even kijken, want er stond toch ook zoiets in Efeze 4, 5? 4 vers 30, die bedoel ik. Efeze 4 vers 30. Waar staat bedroefd de Heilige Geest Gods niet? Denk erom, het is maar niet geest, het is Heilige Geest, maar het is bovendien geest van God. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet? Kan dat dan? Ja hoor, je kan hem zelfs uitblussen. Dan laat je dat nu niemand verleiden op enige wijze, want er zijn mensen die proberen ons te vertellen dat God nog eenmaal almachtig is. En Gods werk dat gaat door en dat kan toch door ons niet gestopt worden, enzovoorts. En ik moet u zeggen, dat is een leuke theorie, zelf bedacht waarschijnlijk. Maar, hè? En voor zover die Bijbels is, wordt die nou verkeerd toegepast. Want wij kunnen echt het werk van God tegenstaan. Wij kunnen zelfs de geest uitblussen. Het is wel aardig te vertellen dat vuur bij gelegenheid een beeld is van de geest. Of andersom, dat de Heilige Geest soms symbolisch wordt voorgesteld door vuur. Tongen als van vuur, en hoe dat heette mag. En vurig van geest, zijt vurig van geest. Maar je kan ook de geest uitblussen. Nou, houd het op. Je kan ook zeggen, ik wil niet. Ik hoef niet. Je kan je oren dicht. Nou, je kan je geweten toeschroeien, zegt de Bijbel. En die lopen de rand, staat er. Dat hoeft niet. En hier staat, bedroefd de Heilige Geest Gods niet. Door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Maar nou staat er niet meer bij verkregen erfenis of zoiets. Want het betekent dat men, als men een kind van God is, dan blijft men dat altijd. Als men die geest ontvangen heeft, die raakt men ook niet kwijt. Maar het is in de praktijk tamelijk academisch. Zo van, die raak je dan weliswaar niet kwijt, maar je hebt hem wel uitgeblust. Dat wil zeggen, geen praktisch nut meer van, je kunt je er tegen verzetten. Je kunt gewoon zeggen, ik wil het niet horen. Dan zeggen ze, doe die Bijbel nou maar weg, daar ben je veel te handig mee. Ja. Leg die Bijbel onder tafel. Leg die Bijbel weg met je onheilige handen. En, wat ik allemaal gehoord heb in de loop der tijd. Hè? Ja. Het leukste vond ik, we kunnen helaas, wat jammer nou dat we uit de Bijbel niet kunnen bewijzen dat hij ongelijk heeft. Die vind ik leuk. Die hebben ze niet rechtstreeks erbij gezegd natuurlijk, maar langs een omweg hoor ik soms van dat soort dingen. Toch enigszins komisch. He? Maar goed. Maar nee, men kan zich inderdaad tegen het woord afzetten. Maar dan ben je bezig de geest te bedroeven en dat leidt tot de geest uitblussen. Dan heet het gewoon, dan is Christus u niet nut, gij zijt van de genade vervallen, enzovoort. Dat zijn woorden in een iets ander verband, maar echt met dezelfde strekking, in de Galatenbrief. Dan gaat het specifiek over degene die in strijd met het woord van God onder de wet willen leven en zich willen laten leiden door de wet. Maar degene die door de geest Gods geleid worden en zonen God zouden worden, volgens Romeinen 8, vers 15, die zijn volgens de Galatenbrief niet onder de wet. Want zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, staat daar, zijn niet onder de wet. En als je wel aan de wet vasthoudt, dan ben je dus van de genade van Christus vervallen, dan is Christus u niet nut. Dat kan. Maar je blijft een kind van God. En dat zul je ook altijd blijven. En mocht u dat een positieve gedachte vinden, dan moet ik u zeggen, dat zal ook wel een modernisme zijn, maar dat is geen positieve gedachte. Want kinderen zouden niet altijd kinderen blijven. Kinderen zouden, die willen wat worden, kinderen. En dat moet ook, dat is ook de bedoeling. zouden volwassen worden. Ja. Nou goed. Bedroef de Heilige Geest Gods niet door welke gij verzegeld zijt. Enzovoorts. En daarna het volgende hoofdstuk volgt tamelijk snel erop. Hoofdstuk 5, waarin vermeld wordt dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven. En dat hij die gemeente ons dus reinigt en heiligt. En dat is dus volstrekt dezelfde samenhang als in 1 Thessalonicenzen 4. Dan hebben we nog 2 Korinthe 1. Vanaf vers 20. Want zoveel beloften Gods als er zijn. En dat zijn er nogal wat. Beloften Gods. Uit het Oude Testament. Die zouden vervuld worden uiteraard. Zoveel beloften Gods als er zijn. Die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Die beloften liggen dus vast. Betekent dat in de persoon en het werk van Jezus Christus. Uit vers 19. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Golden tot heerlijkheid, dat wil zeggen tot heerlijkheid van God, door ons. En dan ben je gewoon weer terug in Romeinen 6 en 8. Eventueel, want gelijk Christus is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, tot heerlijkheid Gods. Zouden ook wij in nieuwheid des levens wandelen. En hier gaat het over goden tot heerlijkheid. Gods beloften worden vervuld. Tot heerlijkheid, tot eer van God. En het gebeurt door ons. God vervult zijn belofte aan ons. En daardoor en daarin zou God verheerlijkt worden. En we praten de hele ochtend nog niet over wat anders. Dit is wat over gaat. En dan volgt meteen vers 21, maar die ons met u vastmaakt in Christus, kortom, die ons gezalfd heeft, is God. En onthoud dan dat zalving staat voor zalving met olie, en de olie is een beeld van de Heilige Geest, dank u. In het Oude Testament al. En bovendien, het woord Christus betekent de gezalfde. En voor zover wij gezalfd zijn, is het omdat wij deel hebben gekregen aan de gezalfde. Dat is dus in het Grieks Christos. Zie? En voor zover hij en wij gezalfd zijn, is het omdat hij en wij de Heilige Geest hebben ontvangen. Of met de andere uitdrukking, een andere uitdrukking, is het omdat wij eerstelingen zijn van de opstanding. Zijn wedergeboren. Om zo te zeggen. En dat is wat het woord ook hier betekent, hoor. Ik weet wel dat het een vage betekenis heeft gekregen in de loop der tijd, omdat men begrip wedergeboorte nou eenmaal weggeredeneerd heeft. Maar, en dus die ons gezalfd heeft, heeft door wedergeboren worden. Die ons opgewekt heeft uit de dood. Nog sterker, zalving werd toegepast in het Oude Testament bij de aanstelling van de koningen en de priesters. Hebben jullie dat? Nee, het schijnt ook voor te komen hier en daar bij een profeet, maar dat is niet de vaste regel. De vaste regel is koningen worden gezalfd, en officieel, en de priesters worden gezalfd. En dat is natuurlijk omdat de echte koning en priester is echt koning en priester, omdat hij is opgestaan uit de dood en eerder ook niet. En wij zijn gemaakt tot koningen en priesters. Ja, wij zijn door Christus gemaakt, wij worden door Christus gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En dus hem zij de heerlijkheid. Dat is Openbaring 1. Ik weet nooit welk vers, maar 6 of 9, een van die twee. die ons gezalfd heeft, is God. Maar dat kan je nog anders zeggen ook, en dat doet hij. Die ons ook, en het ook slaat niet op dat God nog wat gedaan heeft, maar slaat erop dat je het ook op een andere manier kan zeggen nog. Die ons ook heeft verzegeld. En die term kennen we inmiddels omdat we hem al gelezen hebben in Efeze 1. Heeft ons verzalfd, heeft ons verzegeld, hij heeft de geest ons gegeven, en dat staat er dan ook. Die ons gezalfd heeft, die heeft ons verzegeld, hij heeft namelijk het onderpand des geestes, dat is dus onderpand namelijk de geest, in onze harten gegeven. En in onze harten, dat hij niet denkt dat het in je nieren zit of in je milt. Nee, hart is gewoon inwendige, het inwendige, het hart. Ik zeg altijd dat ik het heb nagevraagd aan een machinebankwerker. Het hart. Dan gaat de center op, hè, van je draaibank en gaat precies in het hart. Zo. Het midden is dat, het inwendige, dat is het hart. En hij heeft die geest in onze harten gegeven. Dat is namelijk niet een uitwendige, maar een inwendige zaak. Want dat zit vast in het woord geest eigenlijk. Kortom, hij heeft ons gezalfd, hij heeft ons verzegeld, hij heeft ons een onderpand gegeven. Kortom, hij heeft ons de geest gegeven. Maar het is alle keren hetzelfde. En ook in dit geval gaat het over de garantie. Dat wil zeggen, niemand kan zich daaraan onttrekken. Als je een gelovige bent, dan word je geacht te leven volgens deze beginselen, te leven uit de geest der heiligmaking en in de dienst van God. Niemand kan zeggen dat hij daartoe niet geschikt is of onbekwaam is of dat de Heer hem niet wil. En daarom hebben we de leer van uitverkiezing uitgevonden. Die doet, die kun je goed gebruiken. Dan kun je altijd zeggen, ja, ook al staat er, het is voor iedereen, voor alle mensen. Nou, nog kun je zeggen, ja, maar niet voor jou. Want ja, jij bent een uitzondering. Jij hebt het zo gek gemaakt. Je komt niet in aanmerking. Of wat dan andersom dan. Het geldt voor iedereen, maar niet voor mij, want ik enzovoort. Sommige mensen zijn zo hoogmoedig in nederigheid, heet dat. Hè? Ja, die denken dat het voor iedereen geldt, maar zij zijn een uitzondering. Die uitzondering is er niet. Wij hebben geen excuus. Nee. Die wil zijn werk aan ons doen, geeft ons daar de garantie voor. Dat staat uitgebreid in de Bijbel. Zo is dat. En als we ons aan hem ter beschikking stellen, gaat hij zijn werk aan ons doen. En van ons wordt verwacht om die geest niet te bedroeven dan maar uit te blussen. Dat is al. En dat brengt consequenties met zich mee, ja, voor ons praktische leven, uiteraard. Ja, voor beslissingen die we nemen, voor de keuze die we maken in het leven. En vindt u dat moeilijk? Dan zeg ik, ach, hoezo moeilijk? Ook als je geen christen bent, moet je in het leven keuzes maken. En wij moesten vroeger zo'n lied zingen. Wij waren 11, 12, 13. Wij moesten zingen, ik kwam in mijn leven op één kruispunt. Jongen, ik kon het toen nog niet uit mijn strot krijgen, eerlijk gezegd. Omdat ik het toch wel erg hoogdravend vond. Mijn leven. Maar waar de heiland stond en de Satan was de rook. En die zei dan, ik ken dat lied niet. Nee, ik ga het ook niet voorzingen. Want vroeg of laat willen jullie het dan ook weer hebben. Maar laten we zeggen, het is allemaal goed bedoeld. Maar de strekking ervan, die dringt pas later tot je door. Hè? Maar je hele leven lang moet je kiezen. Dat is bekend. Dat is het probleem van het leven, dat moet. Ja. Zoals de man zei, het leven is vol veranderingen, meneer Klein-Aneveld. Oké, toen heb ik maar ontslag genomen. Ja. Maar je moet toch kiezen, dus als je nou een kind van God bent, ja, dan moet je ook kiezen, ja. En het probleem is altijd, ga je linksaf, dan mis je rechts. Dat is dan jammer. Of je moet zwalkend links, schiet ook niet op. Dus je moet af en toe, ja, Het is niet anders. Dat is het probleem van de keuze. Nou. Maar de verantwoordelijkheid wordt echt bij ons persoonlijk neergelegd. Nou goed, daar gaat deze samenhang over hier in 2 Korinthe 1. En dan hebben we nog 2 Korinthe 5, denk ik, hè? Juist. Die hebben we even voor het laatst bewaard. Want 2 Korinthe 5 brengt ons naadloos terug in 1 Thessalonicenzen 4. 2 Korinthe 5 namelijk begint met, want wij weten dat zo ons aardse huis, namelijk deze tabernakel, de tent, dus, gebroken wordt. En wanneer dat gebeurt, dan hebben wij een gebouw van God, een huis niet met handen gemaakt, een eeuwig in de hemelen, want in dit huis, in die tabernakel, zuchten wij, dat wil zeggen kreunen wij, zijn woorden uit Romeinen 8. Oh, staat er ook bij, zie ik. Ja. Wij zuchten in onszelf, wij verwachten namelijk de zoonstelling, staat daar. In Romeinen 8, vers 23. En hier staat, wij zuchten of kreunen in onszelf, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Mind you, het gaat hier niet over onze... over ons overlijden. Wij weten dat het aardse huis verbroken wordt, enzovoorts. Het gaat niet over ons overlijden hier. Dat zou misschien gekund hebben, maar dat is niet de normale toekomstverwachting van de gelovigen. De normale toekomstverwachting van de gelovigen is wat wij noemen de opname van de gemeente. Daar gaat het over. Blijkt ook uit het verband. Maar als we hier sterven, hebben we dan niet een gebouw bij God? Dan zeg ik, jawel, maar daar gaat het hier niet over. Dat is niet omdat het hier staat, want het staat hier ook niet. Hier gaat het over de opname van de gemeente. Want namelijk, het gaat over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, vers 10. En het gaat over loon dat wij zouden ontvangen. En loon ontvangen wij pas bij de opname van de gemeente. En onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dat is niet ter gelegenheid van ons overlijden en ons rinkelen van de bel aan de hemelpoort. Soms denk je dat ze daarom die klokken luiden bij begrafenis, denk je niet? Nou ja, weet ik ook niet. Want wij verwachten namelijk bekleed te worden, het liefst zelfs overkleed te worden, staat hier. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden, enzovoorts. De bedoeling is dat het sterfelijke door het leven verslonden worden, dat is het eind van vers 4. En in mijn Bijbel staat de keurige verwijzing bij de 1 Korinthe 15, vers 53. Dat is leuk, omdat daar dezelfde tekst uit het Oude Testament wordt aangehaald uit Hosea, laatste hoofdstuk van Hosea, meen ik. Maar goed, maar er wordt dezelfde tekst aangehaald en in hetzelfde verband. Want in 1 Korinthe 15 gaat het over de opname van de gemeente. Die is nodig, zegt Paulus, want zolang wij in een sterfelijk lichaam zijn, zullen wij niet erven. En dus moeten wij allen veranderd worden. En daar gaat het hier ook over, met dezelfde tekst erbij. Het sterfelijke moet door het leven verslonden worden. Dan gaat het sterfelijke over in het onsterfelijke, heet dat. En dan zullen we loon ontvangen. En dan volgt vers 5. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, die ons inmiddels tot ditzelfde bereid heeft, is God. Die, nou ja, maak hem nou zelf maar af. Ik bedoel, we hebben al een paar van die versen gelezen. Het is God die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. En wat lazen we in 1 Thessalonicenzen 4? God die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. 1 Thessalonicenzen 4 vers 8 was dat. En in Efeze 1, vers 14, God die ons verzegeld heeft met de Heilige Geest, de belofte die het onderpand is van die erfenis. En hier, die ons tot hetzelfde bereid heeft, is God die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Onderpand van wat hier heet loon of de overkleding of bekleding. Maar het is nog steeds hetzelfde. En daarom, vers 6, hebben wij altijd, dat wil zeggen bij elke gelegenheid, te allen tijden, hebben wij altijd goede moed en weten dat wij inwonen in het lichaam uitwonen van de Heere. Dat is misschien wel moeilijk geformuleerd, maar het komt overeen met Romeinen 8. Inwonen in het lichaam is zijn in het vlees, maar uitwonen en uitwonen van de Heer zijn in het vlees. Maar de bedoeling is dat wij leven in de geest. Dus, hè. En dat is het volgende vers, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dat wil zeggen, al die dingen om ons heen die wij zien, al die waarneembare dingen, betekenen voor ons niks. Echt niet. Het leidt ook tot niks. Het is ook niet de echte, het is niet de werkelijkheid. In de verlichting heeft men gezegd, de werkelijkheid is alleen het zichtbare, wat we waar kunnen nemen en dan nog net wat we er zelf over kunnen theoretiseren. De ratio, wat de mens zelf kan bedenken, kan ophoesten met een lelijk woord, maar vooruit. En dat heet verlichting. In werkelijkheid heeft men toen het licht uitgedaan, want licht is al wat openbaar maakt en dat komt van boven. Het is openbaring, maar openbaring officieel heeft men toen afgeschaft. Zo van dat van buitenaf ons iets verteld gaat worden, dat nemen wij niet, wij bedenken het zelf wel. Ik heb trouwens ook mensen gekend die zeggen, nou, je zult me niet meer zien, ik kom niet meer op de Bijbelstudies, want ik kom er nou zo lang en ik moet het nou zelf wel kunnen. Echt serieus. En dan weet ik dat dat dus onzin is. Hè? Dat iemand die zulke dingen zegt, is daar niet eens toe in staat. Dat meen ik serieus. Die is veel te hoogmoedig daarvoor. Gaat echt niet werken. God openbaart en verwacht van ons nederigheid. Te luisteren naar zijn woord namelijk. Dat heet openbaring. Maar dat heeft men afgeschaft. Leuk, en dan moet je horen hoe leuk dat is. Dat is 250 jaar geleden, bij wijze van spreken, dat heet verlichting. En in onze dagen zit men tamelijk collectief te wachten op dat uit de ruimte ergens een signaal wordt opgevangen. Want we verwachten dat vanuit de ruimte we bijgepraat gaan worden door lui die het veel verder gebracht hebben dan wij. En dat noemt men dan een beschaving en noodzakelijk een hogere, want hij is daar en niet daar. Dus een hogere beschaving en dan moet dan uit de ruimte kosten nog moeite worden gespaard. Het land wordt volgezet, de wereld wordt volgezet met van die telescopen, en ook radiotelescopen trouwens. En met signalen opvangen eruit en er zijn mensen die worden ervoor betaald om zo'n hele nacht zo in zo'n ding te loeren, te kijken enzovoort. Hè? Over heel de wereld. Ook een hele grote spiegeltelescopen tegenwoordig. Vind je knap stukjes werk hoor, daar gaat het niet om. Maar waar ben je helemaal mee bezig? En ze vinden planeten uit bij het leven tegenwoordig ook, hè. Ik leerde vroeger, de enige planeten die wij kennen maken deel uit van ons zonnestelsel. Dat is een rijtje van wat het maar was. Tot en met Pluto mocht nog meedoen toen. En nog net. En Walt Disney, ja. En daarna hebben ze die weer afgeschaft. En toen hebben ze een heleboel planeten uit. Alle planetoïden heeft men tot planeten verklaard. En daarna heeft men gedacht, de ruimte is vol. De schepping in de wereld, nee niet schepping, de wereld moet vol zijn met die dingen. Het kan toch niet zomaar dat je maar een paar zijn. Dan moeten er veel meer zijn bij al die miljarden sterren enzovoort. Ze heeft men allemaal veralgemeniseerd en allemaal getheoretiseerd. En terwijl men eerst heeft afgeschaft het idee van, er moet van bovenaf wat aan ons geopenbaard worden, is het niet populair. We zitten wachten op wat van boven komt. En die komt ook, maar dat is dan de antichrist. Gek, hè? hebben ze eerst de weg voor vrijgemaakt. Eerst God aan de kant redeneren. Er bestaat niet zoiets als geestelijk iets hogers, iets bovenaards, bovenaards enzovoorts. En nu is de ruimte gecreëerd en nu zit men te wachten. Want waarschijnlijk heeft men er ook grote behoefte aan. Want men weet natuurlijk wel dat de gang van zaken in de wereld dermate onbeheersbaar geworden is. Dat wij hopen dat er van buitenaf ergens hulp komt. En dan krijgen die woorden ineens toch weer grote betekenis. Hè? Onze hulp is van de Heer alleen die hemel en aarde gemaakt heeft. De schepper zelf. Ik ben geneigd hem anders te lezen. Onze hulp is van de Heer alleen. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die Heer. En de rest, het komt eraan, zuster, ja. Ja, daar gaat het wel naartoe. Maar het punt blijft dus dat u en ik, wij als christenen vandaag zijn wedergeboren mensen. We hebben geen enkel excuus. De Heer zegt, hier ben ik. Ik wil tot je spreken, ik wil je vormen, ik wil je onderwijzen. Ik wil je gereed maken voor een erfenis die ik voor je bewaar in de hemel. Dat is wat het is. En nou hebben we toch heel wat schriftplaatsen gelezen waar het gewoon in enkele woorden zwart op wit en expliciet staat. Want daarheen zijn wij in werkelijkheid onderweg. En dat is de zin van onze levens ook. Niet om de wereld te veranderen of te verbeteren of iets dergelijks. Niet om betere mensen te worden of zo, wat het ook wezen mogen. Maar om onderweg te zijn naar die erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Dat is de werkelijke werking van de geest in onze levens en in ons hart. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij mogen leven in uw licht en aan uw hand. En dat u ons leiden wilt daadwerkelijk naar die toekomst die u ons geopenbaard hebt in uw woord. We danken u daarom voor dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat woord der waarheid waarin u ons leiden wilt door uw geest. En we danken u dat we daardoor komen tot kennis, niet alleen maar van u, maar ook tot kennis in het bijzonder van wat u doet. En dat we uw werk mogen zien. Een werk dat u in het verleden gedaan hebt, waarvan we de overblijfselen, de sporen kunnen waarnemen. Aan de andere kant ook het werk dat u in de toekomst zult doen waarheen wij onderweg zijn. En waar wij leven in een tijd die daaraan zo kort vooraf gaat, kunnen wij om ons heen zien hoe al de omstandigheden in de wereld die richting opgaan die in uw profetisch woord is vastgelegd. En we danken u dat we juist daarom onze hoofden, onze verwachting mogen richten op u. Onze hoofden opwaarts mogen heffen in de wetenschap dat onze verlossing nabij is. En mogen uitzien niet naar de komst van een antichrist, maar naar de komst van onze heiland zelf in heerlijkheid. Want we danken u, Vader, dat u uw beloften vervult. En dat u al die beloften die in het Oude Testament zijn vastgelegd, dat die niet alleen in de loop der geschiedenis hun betekenis en toepassing hebben gekregen en vervulling hebben gehad, maar ook dat diezelfde beloften ook in de toekomst een vervulling zullen hebben. En intussen mogen wij leven uit uw kracht en genade aan uw hand die ons brengt naar die erfenis. Wij danken u daarom voor het onderpand van uw geest en dragen onszelf aan u op en verwachten dat u doet hetgeen u beloofd hebt om Christus wil. Amen.